Vanavond komen wij bij een nieuwe episode uit de geschiedenis van Israël en ook uit de geschiedenis van Samuel in 1 Samuel hoofdstuk 8. Ik ben geneigd te beginnen te zeggen en als vele dagen verlopen waren, maar dat staat hier niet, hè. Dat staat nergens anders. Maar het staat wel in 1 Samuel 8 vers 1, het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was. Zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. En daarmee zijn we dus waarschijnlijk enige decennia verder, naar het zich laten aanzien. Want ineens is Samuel oud geworden, heeft hij zonen, die zijn al volwassen ook. En ze worden door Samuel tot richters over Israël aangesteld. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël. En de naam van zijn tweede was Abia. En zij waren richters te Beersheba, met z'n tweeën. Het lijkt mij wel wat veel, twee richters in Beersheba, maar ik weet niet waarom, maar in elk geval, het is zo. Ik moet er meteen bij zeggen, hier wordt genoemd Joël en Abia. Een Joël kennen wij elders uit de Bijbel ook, maar dat is een andere. Deze Joël als zoon van Samuel kennen we alleen hier. En ik zou zeggen, nog een keer alleen hier. Want als we hem elders tegenkomen, heet hij plotseling niet meer Joël, maar heet hij Vashni. In 1 Samuel, even kijken, nee, in 1 Kronieken is dat namelijk. In 1 Kronieken 6, dat is in vers 28... De zonen van Samuel nu waren, zijn eerstgeborene was Vashni en daarna Abia. Zijn naam Joël is vervangen. Joël betekent zoveel als Jehovah is God. Dat is makkelijk, want dat Jo en dat El komen we tegen in talloze namen in de Bijbel. En hier vinden we alleen die twee stukjes, Joël, Jehovah is God. Maar Vashni wordt opgevat als zwak. Maar het komt wel meer voor natuurlijk dat mensen in de Bijbel verschillende namen dragen. Soms naar aanleiding van gebeurtenissen, maar hier weten we het niet. Dat hij zwak was, bij nader inzien, dat blijkt inderdaad uit 1 Samuel 8. Want er staat, ze waren richters te Beersheba, vers 3. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar zij neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. Zij waren omkoopbaar, betekent dat. Terwijl het richter zijn, alles van doen heeft met het recht toepassen, uiteraard. En daarvan wordt in de wet al gezegd dat men geen geschenken zou aannemen, uiteraard. Je ziet hoe voor de hand het ligt trouwens. Want in de Bijbel wordt er op voorhand voor gewaarschuwd. En bij gelegenheid komen we dus tegen. Hier ook eerder bij de zonen van Eli, Hofni en Pinaas. En nu bij deze twee zonen. De naam Abia trouwens is ook makkelijk. Nou ja, Ab betekent vader en Ja betekent Jehovah. En vader is niet alleen de verwekker, maar het is de gever, hè. Dus Abia betekent zoveel als degene die geeft aan Jehovah. In het algemeen degene die Jehovah dient, uiteraard. Maar in beide gevallen kwam er niet veel van terecht, van die beide zonen. Het is een merkwaardig verschijnsel. Ik weet niet of het voor de typologie enig nut heeft, maar voor de historie misschien toch wel. Voor de ethiek ook. Je mag aannemen dat Samuel zijn zonen goed heeft opgevoed. Zo goed dat hij ze kennelijk nog aanstelde als richters ook. Dus dat zal er toch wel allemaal veelbelovend hebben uitgezien. Maar u weet hoe het is, hè. Macht corrumpeert, zegt men in het Nederlands. Als men eenmaal aan de macht is, dan wordt men vanzelf corrupt. We hebben ook een wat zwakkere uitdrukking in het Nederlands, het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen, is er ook zo een. Dat gaat dan mis. En met kinderen heb je dat ook. Zolang ze in het zicht van de ouders zijn, gedragen ze zich goed. Maar zodra ze daaruit verdwenen zijn, dan wordt er omgeschakeld enzovoorts. Hè. Dat doet mijn kat ook trouwens, maar vooruit. Hè. Als ik erbij ben, is hij netjes. Maar als ik er niet bij ben, dan weet ik het niet zo zeker. Zo werken die dingen. En dat is met kinderen ook zo. Het is geen garantie dat een goede opvoeding ook inderdaad goede mensen maakt. Hè. Dat is het probleem van alle opvoeders, psychologen enzovoort. De discussie tot vandaag in hoge mate is wat een mens is. Is hij dat geworden door zijn opvoeding of door zijn afkomst? Het antwoord is uiteraard beide. Ja. En dat lijkt mij het einde van het verhaal. Zo simpel is dat, hè? Nou goed. Hier gaat het fout, zoals zo dikwijls. U kan u troosten, als u ook zulke kinderen hebt, moet u u troosten met de gedachte, ik zeg het met de grijns, voor degenen die het niet zien, maar horen. U moet u troosten met de gedachte dat uw kinderen ook niet zozeer op u lijken, maar op uw ouders. Want zo is het, hè? U weet hoe het zit met de erfelijkheidsleer of niet? Slaat gewoonlijk een generatie over. Dus uw eigenschappen hebben u niet wel gekregen via uw ouders, maar het waren niet die van uw ouders, het waren die van uw grootouders. In hoge mate. Zo is dat nog een keer. Nou goed. Dus laten we het daar dan maar op houden. En daar heb je de vier van, dus dan heb je altijd wel een excuus. Je kan er drie uitzoeken, maar die vierde, dat is lastiger, hè? Nou, maar het ging in ieder geval mis. En het resultaat is, de oorzaak is, Samuel is oud geworden. En u weet hoe dat is, als een mens oud wordt, wordt hij afgedankt. Gewoonlijk veel te vroeg. Dat gaat zo. Men wil er graag vanaf. Want de oudere mensen weten veel te veel dingen zeker, hebben levenservaring opgedaan. En jonge mensen die willen niet zeker weten, willen zelf hun eigen ideeën ontwikkelen. En die oude mensen die dan van tevoren kunnen zeggen hoe dat af gaat lopen, die worden aan de kant gezet. Hè? In Nederland wordt dat heel rigoureus gedaan. Die worden meteen in inrichtingen gezet enzovoort. Dat is heel normaal. Als je het zegt worden de mensen boos. Dat is toch normaal, dat hoort toch zo. Als u mij vraagt, hoort dat niet zo, maar het gebeurt. Weg ermee, hè. En als je een bepaalde leeftijd hebt, dan moet je met pensioen. Dan mag je niet meer meedoen en dat soort dingen meer. Zo is het toch. Daar komen we nu op terug, maar dat is alleen maar om het geld. Dat weet u, hè. Geld is altijd een goed argument. Mensen die niet werken verdienen niks. En mensen die niks verdienen kunnen geen belasting betalen. En dat is slecht voor de staat. Dus ja. Tegenwoordig begint men er iets anders over te denken, maar vooruit. Dus economie, zullen we het verder maar niet over hebben. Maar Samuel gaat ook afgedankt worden, dat is het idee. En van die zonen is men niet zo geporteerd, terecht. Want dat staat erbij. Die deugen ook eigenlijk niet. En wat er dan gebeurt, is iets heel democratisch. Het enige probleem is dat zowel Samuel als de Heer beledigd worden hier. En voor de rest, naar onze normen, is er niets op aan te merken. En dat maakt het de moeite waard om er dan toch even bij stil te staan. Want kijk maar wat er gebeurt, hè. Er staat, toen vergaderden zich alle oudsten van Israël. En zij kwamen tot Samuel te Ramen, er staat niet, toen kwamen zij in opstand, of ze gingen protesteren, of weet je veel wat. Het werd geen oorlog, het was dialoog, het was overleg, het was communicatie, is heel goed. Toch, toen vergaderden zich alle oudsten van Israël, en zij kwamen tot Samuel te Rama, die ze dus nog steeds erkenden als van Gods wegen aangestelde richter, dan wel profeet. Dus niks op aan te merken. En zij zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen, zo zet nu een koning over ons om ons te richten. Nou, toch een aardig idee, niet? Gelijk al de volken Die wordt toch iets minder, lijkt mij. Maar in onze dagen is daar ook niks op aan te merken. Gelijk al de volken. Want sinds, wanneer was het ook alweer? Sinds de, weet je wel, de Fransen hebben het wel eens over gehad, dacht ik. Hè? Zijn we allemaal gelijk? Zijn alle mensen gelijk? Zijn alle volken gelijk? Hebben alle mensen gelijke rechten? Vooral in China. Was het in Tibet, wil ik afwezen. Ik kan dit allemaal niet zo goed bijhouden, hoor. Die Olympische snelheid is me veel te hoog, hè. Maar goed, dat even terzijde. Zijn toch allemaal gelijk? En waarom moet er verschil wezen, hè? En wij, vanuit onze westerse wereld, prediken ook die gelijkheid over heel de wereld. En de mooiste uitdrukking van gelijkheid, dat weet u langzamerhand, is toch de democratie, weet u wel. Die exporteren wij dus in hoge mate, met militair geweld, kan ik er wel bij zeggen. Zoals eens het evangelie. Dat is cynisch, maar hoe zeggen ze iets dan snel, hè? Je wil niet de hele avond over politiek praten, maar ja, ik bedoel maar, wat hier gebeurt is naar onze normen heel gewoon. Valt zelfs toe te juichen, het valt verzameld, men is het met elkaar eens, toch? En dus gaat men naar Samuel, die niet wordt vermoord, men doet het ziek, men gaat netjes daar naartoe, men herkent hem en zegt... Nou ja, jij bent oud, Samuel, en je zonen deugen niet voor het geval je nou morgen mocht overlijden. Of zo hebben we toch wel graag dat er wat geregeld wordt. En het is zo gebruikelijk onder de volkeren der aarde dat men een koning heeft. Dat is de meest simpele regeringsvorm die er bestaat. Hoewel het een paar centen kost, dat staat hierna in het hoofdstuk namelijk. Moet ik u zeggen dat het toch de goedkoopste methode is. In Nederland niet, want ja, u weet, wij zijn eigenlijk een republiek, maar niettemin hebben wij een koningshuis, dus dat is toch wat ingewikkeld. Ja, als je een koningshuis hebt en die mag niet regeren, dat doen anderen, dan heb je dus dubbelop, hè. Vandaar dat sommigen zeggen, je kunt het koningshuis beter afschaffen. Voor mij hoeft dat niet. Je kunt ook de rest van de regering naar huis sturen. Ja, dus een poosje aankijken. He? Kijken of Alexander misschien toch een Alexander vrij grote kan worden. Misschien, hè? Nee, de grote is al geweest, maar vrij grote zou toch kunnen. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Maar ja, dat is niet gebruikelijk in onze dagen. Maar het meest eenvoudige is inderdaad een koning. Hm? Vooral als het aardige man is en hij deugt, goed opgevoed is. En, maar goed... Zo zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk al de volken hebben. Eigenlijk gelijk al de volken. Waarom ook niet? Maar dan staat er in vers 6... En let op dat er naar onze maatstaven dus niks tegen in te brengen is. Hè? Vinden wij heel gewoon zulke dingen. Maar dan staat er, dit woord was kwaad in de ogen. Ik vind het altijd leuk, in de ogen... Het woord was kwaad in de ogen van Samuel. Zodat je ziet dat ogen nog wat meer is dan alleen licht waarnemen, letterlijk. Hè? Maar in zijn waarneming, vanuit zijn optiek, zeggen wij in het Nederlands ook, was het kwaad. Als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan, dat wil zeggen, Samuel bad tot de Heere. Dat was zijn bezigheid. En zo ging het in die dagen. Niet alleen de dagen van Samuel natuurlijk, maar die eeuwen, vier dan wel zes eeuwen die eraan vooraf gingen, waarin Israël geen koning had, geen zichtbare regering, maar richters. En dan nog alleen voor zover ze nodig waren. Dat heb je toch, hè? Ja, zelfs de grote tijd van de profeten was het nog niet eens. Dat komt pas hierna, dat is pas in de tijd van de koningen. Krijg je naast de koningen toch profeten. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Maar gaat erom dat, pak een beet, als u mij vraagt, zes eeuwen lang, volgens mijn berekening dan, hè, zo'n zes eeuwen lang is er al geen koning had, geen regering. Daar ging ook een boel mis, maar het ging dan ook wel weer goed. Dan stuurde de Heer weer een richter en dan kwam alles weer op de rails te staan. bij wijze van spreken. Vroeger betekende dat dat alles goed ging. Tegenwoordig twijfel ik daar ook aan. Maar vooruit, hè. Maar werd alles weer gericht, om zo te zeggen. En dan konden ze weer enige decennia vooruit. En zo ging dat, hè. En de Heer gaf die richters en sprak ook tot die richters voor zover dat nodig was. En in het geval van Samuel ook. Als er wat was, ging Samuel naar de Heer en de Heer antwoordde hem. De Heer werkte via dat personeel wat hij voor de gelegenheid daartoe had aangesteld. Als het nodig was. Of zullen we zeggen, te bekwamer tijd. Of in de dag der bezoeking. Of wat het maar was. Kun je daar een land mee regeren? Nou, blijkbaar wel. Blijkbaar Israël wel, min of meer. Het was niet ideaal, maar dat lag aan het volk dat niet luisteren wilde. En vooral, dat lag aan het volk dat ook ideeën had over egalité en al dat soort dingen meer. En alle mensen gelijk. En vooral ook alle volken gelijk. Wat dat toch is, dat snap ik nooit. Waarom is er nou nooit eens een heidens volk jaloers op een Israël dat zo kan leven? Waarom is het andersom? Waarom is dit Israël jaloers op heidenen met hun pracht en praal? En waar is dat dan helemaal voor nodig? Die pracht en praal voor het uiterlijke, dat zichtbare. Terwijl het aan de bestuur van het land niks bijdraagt. De Heer zelf kon daarvoor zorgen, want zo was de situatie. U dient daarbij te bedenken dat de situatie onder de richteren in hoge mate model staat voor de situatie van de gemeente. En ik zei er niet bij in onze dagen, want het heeft er niks mee te maken. Ja, in onze dagen, wanneer anders? De gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente wordt bestuurd door richteren. Door mensen die het woord van God zouden bedienen. En die van Gods wegen daartoe ook worden aangesteld. Dat staat in het Nieuwe Testament. Alleen ja, dat weet niemand meer, naar het schijnt. Maar in de eerste plaats, het wordt wel degelijk uiteengezet. En anders, het blijkt in het Nieuwe Testament. En dat is één. En het andere is, je vindt het geïllustreerd in de geschiedenis van Israël ten dagen van de richteren. Israël is in het beloofde land, heeft de overwinning op de vijand van de Heer ontvangen. En de Heer zorgt voor het volk, zorgt zelfs voor het klimaat en zo. Hoeven ze zich ook wel niet zorgen over te maken. Toch? Nou ja, en de Heer zegt tot zijn discipelen, gij zult niemand uw meester noemen op de aarde. Gij zult niemand rabbi noemen, want één is uw meester, één is uw rabbi. En nog verderop in de Bijbel staat, de gemeente is één geheel en heeft maar één hoofd. Toch? En nog verder staat er, en God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot wat het maar was. Nou ja, er komt soms een lange lijst, soms komt er een korte lijst, maar God zorgt daarvoor, enzovoorts. Stelt aan. En de mooiste uitdrukkingen vind ik die van, ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden, uit Handelingen. Ik geloof dat het Handelingen 20 is. Waar Paulus voor de laatste keer de ouderlingen, de oudsten van de gemeente. In Samuel 8 waren we bij de oudsten van het volk, hè. Maar in Handelingen 20 zijn we bij de oudsten van de gemeente, meer specifiek te Efeze. En Paulus neemt afscheid van hen en zegt, het is de laatste keer dat jullie me zien. En hij zegt tot hen in vers 28 van Handelingen 20, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Nou, die lijkt me duidelijk. En u weet, een opziener is een oudste, er stond het trouwens al, oudste, eerder. En is blijkbaar een herder, want dat is de term die gebruikt wordt. Kortom, daar waar het woord wordt doorgegeven, gebeurt het door diegene die per definitie tot oudsten, of als oudsten, opzieners, voorgangers, en hoe ze aangemerkt worden, of hoe ze maar heten, want er is een hele lijst van namen voor, van woorden voor, maar het is heus allemaal hetzelfde. De lijst van verschillende woorden heeft men in onze dagen, nou ja, al eeuwen geleden gebruikt om er verschillende functies mee aan te duiden. En dat is een misverstand, hè? Wij kennen het verschil tussen een voorganger en een ouderling, zou ik maar zeggen. In de Bijbel is precies hetzelfde. Of wij kennen het verschil tussen een leraar en een herder. Tenminste, dat vertelt men mij regelmatig, dat daar verschil tussen is. Om redenen die ik niet ga uitleggen natuurlijk. Maar volgens de Bijbel is er geen verschil tussen. Het is één en hetzelfde ambt. Dat van herder, opziener, wat het maar was, ook alweer. En allemaal onder de overste herder. De grote herder der schapen, of hoe je maar heten mag. Dan wel het ene hoofd van het hele lichaam. Ook genoemd de hoge priester van zijn volk. Enzovoort. En dat is het dan. En al dat andere gedoe over de bestuurlijke inrichting van de kerk, een kerkelijk recht, een kerkelijke tucht, is allemaal onzin. Of het goed bedoeld was, daar hebben we het toch niet over. Dat weet ik ook niet of het goed bedoeld was of is. Het is onbijbels en daarom dient het geen goed nut. Sowieso niet. Dat kan namelijk helemaal niet, hè. En wat hier staat, dat vind ik kernachtig in Handelingen 20 vers 28. Hebt acht op de gehele kudde over de welke de Heilige Geest u tot opzienders en dus tot oudste heeft gesteld. Wordt de oudste aangesteld? Het antwoord is ja, maar niet door de gemeente, maar door de Heer zelf. Door God zelf. Want dat staat er. Dit is nergens anders hoor, heus. Dus dat is zo het gaat. Ik bedoel, even terzijde, u weet toch dat er bepaalde denominaties, dat zijn kerkgenootschappen, dat er bepaalde denominaties zijn waarin men hangt aan het doorgeven van het ambt. Nou, dat heb je in veel kringen, de zogenaamde apostolische kerk of de varianten ervan zijn er beroemd om geworden. Die beweren dat er nog steeds 12 apostelen zijn, dat iedere apostel voor zich het ambt doorgeeft aan een opvolger. Maar u weet dat het in de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk ook zo is, hè? Min of meer. Nou ja, waar het gaat om het pausdom, dat men achteraf heeft uitgevonden, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, die van die erfopvolging enzovoort. Ik moet u zeggen, het is in dit verhaal over die apostelen is weliswaar niet bijbels. Maar het heeft wel een bijbels beginsel. Het bijbelse beginsel is dat er wel degelijk sprake is van traditie, van het doorgeven van, en dus van het opleggen der handen enzovoorts. Het overdragen van verantwoordelijkheid. Dat is niks bijzonders trouwens, want in de wereld gebeurde dat van oudsher. In het algemeen ook zo. Tot de uitvinding van de democratie, inderdaad, dat is zo. Dat is zo, wordt gewoon doorgegeven. Verantwoordelijkheid, macht werd verdeeld, doorgegeven aan, nou ja, enzovoorts. Dat is in ieder geval een veel bijbelse beginsel. Maar goed, om terug te keren naar 1 Samuel 8, u dient te bedenken dat wij op de achtergrond onze tegenwoordige tijd dus eigenlijk hebben, hè? En het probleem dat Israël zegt, nou ja, dat gaat zo fout, we zien niet wat hiervan terecht moet komen. Stel ons toch één koning aan. Ja, dat gebeurt in het christendom nog tot in onze dagen regelmatig. Zo van, dit gaat niet goed, laten we iemand de macht geven. Op een of andere wijze. En zo ontstaan kerkgenootschappen, dan wel sekten, wat in mijn optiek volstrekt hetzelfde is overigens. Ik hoef het toch verder niet gedetailleerd uit te leggen. Maar het gaat erom dat iemand de plaats van de Heer in gaat nemen. En want daar gaat het over en het wordt ook gezegd. En dat is het foute eraan. Toch? Daarom staat er. Doch de heer, dat Samuel bad tot de Heer, wat hij precies gezegd heeft, weten we niet, maar we krijgen een vermoeden. Want de Heer zei tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Met andere woorden, willen ze een koning? Oké, die kunnen ze krijgen. Maar vervolgens zegt hij, want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. En daar zit uiteraard het probleem. Dat ik wel eens tekeer ga, nu dus ook, omdat dat hoofdstuk er alle aanleiding toe geeft, tegen alle vormen van kerkelijke organisatie. Ja, dat heeft maar alleen deze reden. Natuurlijk moeten er bepaalde dingen geregeld worden. Maar op het moment dat men regelt in wat de Heer zou regelen, zal ik maar zeggen, dan zet men de Heer aan de kant en maakt men zich tot een zware wolf. Dat heb ik net niet meer gelezen, maar dat stond in Handelingen 20 in de volgende versen. Dit weet ik, dat zware wolven zullen uit uw midden opstaan. Dus vanuit de gemeente zelf zouden er wolven komen die de schapen zouden opeten. Dat is wat het is. Uitpersen, opeten. Noem maar op. Maar dat is Paulus die dat zegt. Als Johannes het erover heeft. Ja, u weet, Johannes heeft een wat eigenaardig spraakgebruik. Die noemt zulke lui antichristen. In 1 Johannes. Dat zijn diegenen die zich stellen in de plaats van Christus, want dat is wat het woord betekent. Die maken zich tot hoofd van de kerk. Vandaar dat de reformatoren, hoe lang is dat nou geleden? De reformatoren in der tijd de idee hadden dat de paus in Rome de antichrist was. Dat is waar we nu nog mee zitten. Ze hadden gelijk, er was een antichrist ongetwijfeld. Dat is de huidige ook, ongetwijfeld. Maar niet de. Die moet nog voldoen aan wat meer specificaties. Maar een wel. Want die stelt zich in de plaats van Christus. Daarom zeg ik altijd, die Rooms-Katholieke Kerk is de grootste secte die er bestaat. Ben ik serieus? De Heer zegt, ik ben mans genoeg om dat te doen. Om Israël te richten. Om koning over Israël te zijn. Dat is dan niet op een troon op aarde met pracht en praal, maar in de hemel. Vanuit de hemel, vanuit de onzienlijke dingen. Hij zegt, ze vragen een koning. Ze verwerpen natuurlijk daarmee Samuel. Maar tegen Samuel zegt hij, maak je geen zorgen, ze verwerpen mij. Maar weet je wat? Ze krijgen er een. Ja. En die moet u dus onthouden, hè? Want dit is de introductie tot al wat er verder volgt eigenlijk. In ieder geval de hele geschiedenis van koning Saul. De Heer zegt, het is niet de bedoeling, maar ze willen. Oké, ze kunnen er een krijgen. Dan moeten ze maar zien wat daarvan terechtkomt. Maar weet je wat, Samuel, waarschuw ze eerst maar even, want dat komt in de volgende verse. Waarschuw ze eerst maar even, want misschien komen ze dan op hun gedachten terug. Maar, ze moeten gewaarschuwd zijn, maar dan kunnen ze krijgen wat ze hebben willen. Dat is de reden waarom ik de Heer nooit zoveel vraag. Stel je voor dat hij het doet. Hè? En ik heb iets verkeerds gevraagd. En ik weet nooit wat ik vragen moet. Nou ja, ik weet wel wat ik vragen moet. Maar daarnaast een heleboel dingen, dat weet ik nooit. Dus dat vraag ik ook maar niet. Want ja, stel je voor dat ik het verkeerd zie en hij geeft het. Dat schiet niet echt op. Zou ik niet willen. Dus ja. Nee, dat maakt het ook heel wat makkelijker. Overigens, dat gewoon bij de Heer te laten. Wij kunnen wel ideeën hebben, maar het is niet zo verstandig om daarmee, om dat allemaal maar de Heer voor te leggen, of zo. Toch? Nou ja, misschien moet u er een poos over nadenken. Maar het is wel wat er gebeurt. Ze krijgen een koning. Maar de heer zegt, dan moeten ze maar zien wat er van komt. En dat is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Nou ja, zo onder de naam koning wel. Maar het is al eerder gebeurd dat Israël ideeën had op eigen initiatief. En het kwam niet goed. En de heer had hen gewaarschuwd en gevraagd, is dit de bedoeling? En toen zeiden ze, ja, dat is de bedoeling. Nou, ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen, zeiden ze. Je kent dat verhaal toch? Zoek het nou niet op, maar dat staat echt in de Bijbel. Dat de Heer zegt tot Mozes, hier heb ik een wet voor Israël, maar lees het ze voor en vraag wat ze ervan vinden. Of ze het wel hebben willen. En toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is het lange antwoord, het korte antwoord was, ja, ik wil. En daarna zei Mozes, hierbij verklaar ik u man en vrouw. Want zo ging het eigenlijk ongeveer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er werden de huwelijkse voorwaarden voorgelezen. Hoe dat eruit ziet. En wat vindt u hiervan? En toen zeiden ze, ja, ik wil. En ja, later kregen ze misschien toch spijt, dat weet ik niet. Nou, al heel snel eigenlijk. En toen zeiden ze, toen gingen ze naar, ken uw Bijbelse geschiedenis, hè? Toen gingen ze, Mozes was uit zicht, toen gingen ze naar Aaron en zeiden, we weten niet wat er van die Mozes geworden is, die is al een paar weken weg, weet je wat, maak ons een god. Nou, er staat maak ons goden, Elohim. Maar ik zou niet weten waarom je dat ook niet gewoon in het enkelvoud zou vertalen. Maak ons een god. En wat deed Aaron? Die deed het ook nog. Toch? En hij bewierp het met één griffie. En hij maakte één gegoten kalf. En dat was het dan. En zei, dit is die god die u uit Egypte heeft uitgeleid. En daarna zei hij, en morgen vieren we feest voor Jehovah. Maar hij bedoelde het gouden kalf. En hij zei Jehovah. Maar in werkelijkheid werd Jehovah aan de kant gezet en ingeruild voor iets wat ze zelf gemaakt hadden. Zelf bedacht hadden. Onder leiding van de geestelijke leidsman van Israël met de naam Aaron. Hij werd geacht het licht, Aaron, licht. Hij werd geacht het licht voor te brengen. In werkelijkheid nam hij het van ze af. En dat heeft zich herhaald in de geschiedenis van Israël. Toch? Dat is daar een prototype van wat later dan bij herhaling gebeurde. Men vond het wel interessant. Aantrekkelijk om ook zo'n zichtbare god te hebben in hun midden. En hier is het, ze vinden het wel aantrekkelijk om een koning te hebben in hun midden. Zoals alle volkeren. Lekker meedoen met iedereen enzovoort. En dan tegen elkaar opbieden. Met een met nog meer pracht en praal dan de andere. Want dat wordt hierna in het hoofdstuk uiteengezet. Maar het was eigen idee. Nou ja, het was misschien een idee van de duivel, maar dat staat er niet bij. Maar we hebben zo onze gedachten daarover. Weet u nog? Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Die vrucht was zeer begeerig. Onverstandig, begeerlijk om verstandig te maken, enzovoorts. Dat is net zoiets. De boom der kennis des goeds en des kwaads in de plaats van de boom des levens. Gouden kalf in plaats van de Mozaïsche wet, enzovoorts. En zelfs de Mozaïsche wet in plaats van de vrijheid, want men had de keuze. Het is elke keer hetzelfde verhaal. En de Heer gaat erin mee. Hij zegt, oh, willen ze dat hebben? Oké. Dan moeten ze zien wat er van komt. Men zou ervan leren. Het is uit pedagogische overwegingen bepaald. Niet vreemd hoor. Oh, wil de leerling die kant op? Nou, oké. Ga dan maar. Zie maar wat er van terecht komt. Noem nog zo'n voorbeeld. U weet toch hoe die koning heette die hierna aangesteld wordt? Saul. Noem nog eens iemand die zo heette dan. Saul. Ja. Saul. En wat deed hij? Die dacht dat hij der vaderen inzettingen moest voorstaan. En verdedigen en tegenstanders daarvan bestrijden. En de heer heeft kennelijk gedacht, wil die de wet? Oké, laat hem maar een poos gaan, kan die zien wat er van komt. Nee, zo staat het niet in de Bijbel, maar het staat er wel hoor. Het staat er wel. U weet dat Paulus pas op, zeker niet al te jonge leeftijd tot bekering kwam. Van Gods wegen geroepen werd op de weg naar Damascus. Maar u weet ook dat de man, als hij het later over heeft, zegt hij dat God van hem van zijn moeders buik af aan had afgezonderd om zijn naam door hem of in hem te openbaren enzovoorts. Met andere woorden, al die tijd dat hij een voorvechter was van de vaderlijke inzettingen, liet de Heer hem dus gewoon gaan. Hij zocht de Heer te dienen. Hij zocht verkeerd. Ik heb het later nog eens aan hem gevraagd. Toen zei hij, ja, ik had een ijver tot God. Hè? Maar niet met verstand. Dat is uit Romeinen 10. Nee, dat zegt hij daar niet over zichzelf. Dat zegt hij over dat jodendom waarin hij boven zijn leeftijd genoten was toegenomen enzovoort. Want zo staat het in Galaten 1 met name. Hè? Ijver tot God, maar niet met verstand. Ze zoeken langs de verkeerde weg gerechtvaardigd te worden. Wat weet Paulus daarvan? Nou, hij is zelf jarenlang op zoek geweest op die verkeerde weg. De weg van die wet. Daar gaat het om. De Heer liet hem gaan in die situatie tot het mooi genoeg was. Want van Saul mag je aannemen, Saulus van Tarse, mag je aannemen dat hij oprecht was. Maar niettemin zegt hij, ik was onwetend, maar dat kwam door mijn ongelovigheid. Dat kan dus ook nog. Maar bewust heeft de Heer een blijkbare poos de verkeerde kant op laten lopen, zodat hij daarmee meteen voor de rest van zijn leven immuun was voor het onderwijs van de wet. Toch? En dat is nuttig genoeg geweest. Want hij heeft er later heel wat woorden aan besteed in zijn diverse brieven aan die kwestie. Maar die zou onder de wet in het Nieuwe Testament uit de stam van Benjamin is uiteraard een echo achteraf, om zo te zeggen, gewoon type hoor, maar een echo achteraf van Saul die ons hier in 1 Samuel 9 geïntroduceerd wordt. De koning. De eerste koning van Israël, nou niet helemaal, maar wel van Gods wegen als eerste koning aangesteld. Er was eerder nog een andere, Abimelech, even. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dit was de eerste van Gods wegen aangesteld. Maar het zal duidelijk zijn dat deze Saul en zijn koningschap in feite de voorstelling is, de uitbeelding is van de heerschappij van de wet. En zo is later ook met Saul van Tarse. Het is dan ook niet voor niks dat zodra, du moment, Saul van Tarse op reis gaat, op zendingsreis zal ik maar zeggen, hij komt in het eerste buitenland aan en verandert daar zijn naam. Op zendingsreis. Hij vertrok uit Caesarea als Saul van Tarse en toen kwam hij aan het eerste het beste eiland der zee in het westen. Op, waar kwam hij? In Cyprus. Moet ik nadenken dat ik Cyprus en Creta niet verwissel. Maar hij kwam op Cyprus. En daar werd zijn naam veranderd in Paulus. Hoe precies staat er niet bij. Men verdenkt hem ervan dat hij de naam van Sergius Paulus had overgenomen. De gouverneur van Cyprus op dat moment. En dat ik in Frans begon te praten, is helemaal vooruitgrijpend. Want Sergius Paulus, ik heb nog ooit zijn graf bezocht in Narbonne. En dat is wel wis en waarachtig in Frankrijk. In Provincia Gallica, helemaal in het zuiden. Bijna tegen de Pyreneeën. Maar doet er nou niet toe. Heel verhaal apart. Was heel interessant trouwens. Maar het gaat er maar om dat Saulus een Paulus werd. En de naam Saul verdwijnt dus daarmee weer van het toneel. Maar zo moet het ook, want Saul, uit Benjamin staat voor de heerschappij van de wet. Die was er wel, maar het levert niks positiefs op. Maar de ellende is, de mens wil één wet. Vraag het maar na, rondom u. Men wil een wet. Zodra er ergens iets aan de hand is, moet er een wet. De overheid moet het regelen. Weet u hoeveel mensen wij in Nederland in dienst hebben om wetten te maken? Weet u hoeveel we er in dienst hebben om wetten weer op te heffen? Toch een beetje vreemde verhouding als u het mij vraagt, maar dat doet er nou niet toe. En dat is in de wereld zo. Maar u zegt, dat gaat ons niks aan, het gaat over christendom. Precies, ja, maar daar denk ik ook in de eerste plaats aan. Weet u hoeveel mensen er brood mee verdienen om ons christenen wetten op te leggen? Nee, en ik heb het echt niet alleen over de christelijke orthodoxie. Daar hebben ze er niet zoveel in dienst, want die hebben wetten. En omdat ze orthodox zijn, veranderen die niet. Vandaar dat ze gekleed gaan dikwijls in de klederdracht van eeuwen geleden. Want dat was nou eenmaal altijd zo en waarom zou het anders moeten? Is ook wat voor te zeggen. Waarom zou dan, als je toch niet creatief bent, dan hoeft het ook niet anders. Als je een beetje creatief bent, dan wil je af en toe eens wat anders. Het maakt het leven wat leuker. Maar voor sommigen hoeft dat niet. Dat mag ook. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Wel vermakelijk. Maar die maken die wetten niet. Waar ze gemaakt worden is natuurlijk daar waar ze niet zijn. Dat wil zeggen in wat ik nog altijd noem onze vrije kringen. Maar ja, dan praat ik toch minstens 40 jaar in het verleden hoor. Langzamerhand. Want hoe tegenwoordig is dat. Ik weet niet of die onze vrije kringen eigenlijk nog wel bestaan. Maar ik weet nog dat ik als jongen. Dat ik had ik dus niks mee te maken allemaal. Maar ik had oren naar mijn hoofd. Maar ben ik heel wat keren geconfronteerd geweest met dat er ergens zo'n groep van gelovigen was. En dan kwamen er moeilijkheden. En dan werd het een kerk. Werd het omgeturnd tot een kerkgenootschap. Kregen ze een kerkenraad en in ieder geval een vaste voorganger. Vandaar dat er in Nederland zoveel mensen rondlopen die zich dominee noemen. Nee, die zijn tot voorganger van een kerkgenootschap aangesteld. Dat kan maar zo, en dan noemen ze zich dominee. Nee, dat mag van mij. Ik vind dat prima. Als ze mij zo zouden noemen, dan voel ik me beledigd. Dus ja, zij niet. Dus, ik bedoel, het gaat me verder nergens om. Waar het me om gaat is dat ik dat vaak gezien heb. Buiten mijn verantwoordelijkheid. Ook een beetje verbijsterd. Hoe kan dit? Er bestaat dus zo'n vrije groep. En dan, dan schuift daar wat. Dan is er oneenigheid of wat dan ook. En dan wordt dat en dan is het ineens een kerkje geworden. Als ze aanhangers waren van de grote doop al. Dan werd het dus een vrije baptistengemeente. Want dat kan iedereen. Iedereen kon gewoon vrije baptistengemeente noemen. Hè. Als je het maar vrij bijzet, was geen enkel probleem. Maar u weet hoe het is met vrije baptistengemeente? Oh, ik ben hier in Drachten. U weet hoe het is met vrije baptistengemeente? Die bestaan niet, die hebben zich weer verenigd in broederschap van vrije baptistengemeenten enzovoort. En zo is het weer een landelijk kerkgenootschap geworden, zo werken die dingen. Ik weet niet of ze aangesloten zijn bij de Wereldraad van Kerken. Ik geloof niet dat tegenwoordig nog zo'n heet hangijzer is. Dat was het vroeger wel, hè. Had je de Unie van baptistengemeenten, die waren Wereldraad van Kerk en Vrije Baptistengemeente deden daar niet aan mee. Die waren vrij, niet aangesloten bij de Unie, maar die hebben later. Dat duurt jaren. We hebben weer een Unie gevormd. Dat kan niet, want het was al bezet, hè, die domeinnaam. Dus dat is dan een broederschap geworden. Dat is al jaren terug. Dus ik hoop dat ik er niemand mee tegen de schenen schoop nu. En waar u lid van bent, weet ik niet. En dat willen we graag zo houden. Anders dan kan ik dat niet meer vrij vertellen, maar zo is het gegaan. Ik kan nog wat sterker vertellen. Ik heb meegemaakt, het zal niet de ontbijttafel geweest zijn, dat moet bij het middageten geweest zijn, dat mijn vader zei tegen iemand, misschien wel tegen mijn moeder, zal ik je eens wat vertellen, zal ik eens een profetie doen, zei hij dan. En dan zei hij, in die en die plaats maken ze er een gemeente van en dan maken ze die dominee. Zo van, dat is wat uit de moeilijkheden komt die ze daar hebben. En als zij dat zo zei, kwam altijd uit, want ik heb het bijgehouden. Dat wist hij niet, maar ik wel. Kijken wat er van komt. En ik zou het met name kunnen noemen. Zo zonder meer. Zo gaat het, je wordt ingepakt. En zo is het in onze dagen ook. Je hebt een beetje leuke plaatselijke gemeente. En hup, dan krijg je Willow Creek over je heen. Of wie je maar over je heen krijgt. Of Zijlstra, of wie er maar zich mee bemoeit, zal ik maar zeggen. Of Matsken. Ja, die is overleden, ja, dat is zo. Maar goed, maar wie er zich maar mee bemoeit. Zo gaat dat. Dat wordt ingepakt. En dat lijkt interessant. Dan weten we waar we aan toe zijn. Dan hebben we onze regels. En zo gaat dat dan. Wet en nog eens wet. En de Heer wordt buiten de deur gezet. En ze regelen dat en vragen de Heer erbij om een zegen. Of de Heer het zegenen wil. En raad eens wat. Soms doet hij het ook nog. Want waarom zou hij zich wat aantrekken van onze menselijke organisatie? Maar in veel gevallen is het duidelijk, in plaats van de Heer, om te verspieden de vrijheid die wij in Christus hebben, enzovoorts. He? Nou goed, Daan zei, moet ik er altijd bij zeggen, nou ja, sommige dingen moeten, werk moet georganiseerd worden. Mensen niet, werk moet georganiseerd worden. Soms. Soms niet, soms is zo weinig dat er weinig aan te organiseren valt. Moet ik eerlijk zeggen, dat moet je het ook vooral niet doen. Om een beetje ruimte laten. Misschien wel voor het werk van de Heilige Geest gewoon. Hè? Ik hou niet van vrome praat, maar ik denk wel dat het zo werkt. Hè? Laat een beetje ruimte, dan geef je de Heer ook wat ruimte, om zo te zeggen. Om te doen wat hij denkt dat hij moet doen. Wij onderschatten het werk van de Heer, omdat we het niet zien. En we zien het dikwijls niet, omdat we niet weten wat hij doet. Maar zelfs als we weten wat hij in het algemeen doet of doen zou, dan nog kunnen wij dat gewoonlijk aan de buitenkant niet zien. Maar het hoeft toch ook niet? We zullen het later zien. Wij wandelen nu door geloof en niet door aanschouwen. Laat het aan de Heer over. Hij zou doen, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft als hoofd en hoge priester over zijn volk. En heel het idee van, wij willen een wet, wij willen iets zichtbaars, wij willen iets laten zien, is volstrekt onbijbels, dat is de nette term, want de term van Johannes is, het is antichristelijk. Men zet de Heer aan de deur. En als u het mij vraagt, onze dagen van lauwheid komen overeen met de dagen van Laodicea uit Openbaring 3. En daar staat dat de Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ze hebben overal antichristen, plaatsvervangers van Christus. Ze hebben het lichaam van Christus aan wetten onderworpen, zodat het leven van de Heer daar niets meer kan doen in de praktijk. Zo werkt het. Ze hebben de verantwoordelijkheid van het individu weggenomen en het individu tot onderdeel gemaakt van het collectief, ten koste van het individu. Ik weet, nou roer ik een moeilijk onderwerp aan, want die discussie, dat dilemma ook bestaat in heel de wereld, hè. Wat is belangrijker, het individu of het collectief? De ene mens of de gemeenschap? En in de praktijk, de ene mens, het individu. Want de individu draagt bij aan de gemeenschap. En niet andersom. De individu is volgens mij trouwens. Maar heeft verantwoordelijkheid ook voor die gemeenschap. Heeft inbreng in de gemeenschap. Mijn Bijbel zegt, heb acht op uzelf en op de leer, want zodoende zult gij er velen, enzovoorts. Hebben jullie? Eerste plaats persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is wat wij vrije evangelischen, met kleine letters overigens bedoel ik het, wat wij vrije evangelischen van jongs af aan geleerd hebben. individuele geloof. Men noemde dat niet individueel, dat is het veel te moeilijk woord. Dus het werd een persoonlijk geloof in een persoonlijke verlosser en zaligmaker. En een persoonlijk geloof in die persoonlijke verlosser en zaligmaker brengt ons persoonlijk in relatie tot de Heer. En de Heer plaatst ons in een gemeenschap. En geeft ons daar verantwoordelijkheid. En zorgt ook dat we binnen die gemeenschap ook weer gevoed worden, overigens. Het is een wisselwerking, maar het begint met het individu. Die is belangrijker dan het collectief. Is het collectief niet belangrijk? Ja, het is ook belangrijk, maar het komt op plaats 2. Wat was er eerder? De mens of de samenleving? Makkelijk genoeg. De mens, uiteraard. Samenleving komt later. En dat is het probleem van onze overheid, maar van elke overheid. Ze kunnen wetten maken voor het collectief. Maar ze zouden iets moeten geven aan het individu. Maar dat is niet de taak van de overheid, dat is de taak van de ouders. Dat heet opvoeding van de individuele mens. En waar dat niet gebeurt, is het dweilen met de kraan open voor de overheid. Want niet voor niks dat die Jan-Peter, zijn excellentie, meneer Balkenende roept van we moeten normen en waarden hebben. Ja, ik durf het haast niet meer te zeggen, omdat ik vind dat de man zelf blijkt van geeft niet al te veel normen en waarden te hebben, vind ik persoonlijk. Dat valt mij tegen achteraf van hem, maar goed, daar gaat het nou niet verder over. Maar ik bedoel, het idee van normen en waarden, ja, dat is waar het om gaat. Dat is de basis. Dat heeft van doen namelijk met dat wat in het hart van de individuele mens is. En dat moet erin gebracht worden op jonge leeftijd, dat weet elke pedagoog. Moet erin gebracht worden op jonge leeftijd. Dat is dus een taak niet van de overheid, maar een taak van de ouders. En waar de overheid de kinderen al vroeg bij de ouders vandaan haalt, verplicht, blijft er dus van opvoeding door de ouders weinig over. Daar is nauwelijks nog gelegenheid voor. Dat is ook van overheidswegen de bedoeling. Want dan hoeven de ouders niet op te voeden, dan kunnen ze allebei een baan nemen. Dan verdienen ze allebei. Dat vinden ze zelf ook wel aantrekkelijk. Lekker verdienen, vooral als je kinderen hebt. En belasting betalen. En zo is het verhaal weer rond, want daar gaat het altijd over. Dan draait het altijd op overheidsfinanciën. En dat is wat hier staat in het hoofdstuk. Ik neem wel een gekke omweg. Maar het staat er echt, hoor. Men zet de Heer aan de kant, men vraagt om een overheid. Ja, dat moet je niet doen. Wij als gelovigen ook niet. En ik denk als mens ook niet, maar dat hebt u wel begrepen, maar daar mag ik eigenlijk niet over praten. Nee, ik ben geen anarchist, maar ik ben een voorstander van een overheid die zich alleen met de strikt noodzakelijke gemeenschappelijke bemoeit. Dus met infrastructuren en dat soort dingen meer. En wat nationale zaken ter verdediging van ons landje en dat soort dingen. En verder moet de overheid er zich niet mee bemoeien. Maar mark my words, ze bemoeien zich wel en steeds meer. En het duurt niet zo gek lang meer, of wij krijgen hier controle van overheidswegen wat wij hier bespreken. Omdat het bedreigend kan zijn voor de samenleving. Het gaat niet om of het waar is wat wij zeggen, het gaat erom of het bedreigend is, of het bijdraagt aan de rust, zogenaamd, enzovoort. Dat is waar het over gaat. Die kant gaat ons land en niet alleen ons land op. Maar dat krijg je met een sterke overheid. Toch? Die gaat zich met steeds meer bemoeien, logischerwijze. En men raakt de individuele vrijheid kwijt. Toch? En zo gaat het land naar de antichrist, broeder. Ja, u zei Filistijnen, maar dat is eigenlijk hetzelfde. In de praktijk, uiteindelijk. Maar de heer zegt, ze hebben mij verworpen. Dat het dus waar het om gaat. Hoe goed het er ook uitziet, de heer zegt, ze hebben mij verworpen, zetten mij aan de kant. En dat is wat de God deze eeuw altijd wil, waar hij altijd op uit is. God uitsluiten. En dan doet hij dat door het zaakje te systematiseren. Om een systeem te ontwikkelen waar God buiten staat. Een aardig voorbeeld van zo'n systeem is bijvoorbeeld ook het zogenaamde humanisme. Humanisme. Dat is christendom zonder Christus. Moeilijker is het niet. Humanisme is voortgekomen historisch uit het christendom. Het is een systeem van denken en filosofie waaruit men Christus zelf verwijderd heeft. En hou je dus humanisme, het woord zegt het al, menselijkheid over in plaats van christelijkheid. Men zet God gewoon buiten de deur. Net als al eeuwen geleden gebeurd door iemand die wereldberoemd is tot in onze dagen. Ten onrechte dus, als je mij vraagt. Want daarmee heeft hij belangrijk bijgedragen aan de ondergang van onze westerse cultuur en samenleving. Ben ik serieus? Humanisme heet dat. Het bijna alles wat zich tegenwoordig christen noemt, ook in Nederland, is in werkelijkheid niet christelijk, maar humanist. Men kent de heer niet, heeft hem al lang geleden buiten de deur gezet. Ben ik serieus hoor? Het is maar om u te waarschuwen, zo werkt het systeem, zo werkt de duivel. Aardse middelen hanteren, de mens richten op aardse dingen, hem jaloers maken, dat zit in hem. Het is makkelijk genoeg jaloers maken op de buren. Die hebben het niet beter dan wij, maar we willen toch als zij, enzovoorts. Dus wij willen één koning, enzovoorts. Maar er staat, de heer zegt tot Samuel, oké, ze zullen een koning krijgen, maar ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zal zijn. Na de werken die zij gedaan hebben van die dag af toen ik hen uit Egypte geleid heb. Hij zegt, het is eigenlijk altijd zo geweest. Ze hebben altijd geprobeerd me aan de kant te zetten. Vanaf de uittocht uit Egypte, meer specifiek het Gouden Kalf, tot op deze dag toe en hebben mij verlaten en andere goden gediend, zie de geschiedenis van Richteren. In het boek Richter bedoel ik, hè? Steeds weer. Alzo doen zij u ook. De heer zegt, ze doen het mij en inderdaad, Samuel, ze doen het jou ook. Hoor dan nu naar hun stem. Doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings die over hen regeren zal. Met andere woorden, je zal ze een koning geven. Maar eerst vertel je ze wat er de consequenties van zijn. Maar daar schrokken ze niet van. Wij waren bij vers 9 en 10, waar de Heer zegt, hoor naar hun stem, maar gij zult hen op het hoogste betuigd hebben de wijze des konings die over hen regeren zal. Hoe dat er dan uitziet en wat de consequenties zijn. En dan vers 10, Samuel nu zeide al de woorden des Heeren het volk aan, het welk een koning van hem begeerde. Hij zeide, dit zal des konings wijze zijn die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen, dat hij zich stelle tot zijn wagen en tot zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen heen lopen. Kortom, de koning heeft nogal wat personeel nodig, daar komt het op neer. En die moet het volk dan ook allemaal aanleveren, om zo te zeggen. En dat hij hen zich stellen tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen. En dat zij zijn akker ploegen en dat zij zijn oogst oosten. En dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgaders zijn wapentuig. Want er komt meteen een heel leger bij dus ook, hè. En een dienstplicht dus, hè. De koning wijst ze gewoon aan. Zo werkt dat. Israël had geen leger tot op dat moment. Bij gelegenheid werd een stelletje ongeregeld bij elkaar gefloten, zal ik maar zeggen, opgeroepen. Hè? Nou ja, onder Gideon was toch een stelletje ongeregeld. En onder Jefta niet te vergeten, ook een stelletje ongeregeld. Was een soort struikrover, als je het mij vraagt, die man. Maar goed. Hij kende wel zijn Bijbel trouwens, dat moet ik hem nageven. Maar een regulier leger, nee, was er niet. Maar als er een koning komt, dan hoort dat er allemaal bij. Vers 13, en uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen. Want de dames zijn goed in gif mengen, denk ik altijd. Of in medicijnen maken, of saus maken voor het eten. Want daar gaat het ook allemaal over, hè. Moeten van alles bereiden. En tot keukenmaagden en tot baksters. En uw akkers en uw wijngaarden en uw olijfgaarden die de beste zijn, zal hij nemen en zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienen. Dan moeten ze 10% belasting betalen. Je moet er toch niet aan denken, jongens, dat je 10%... Hè? Zullen we zeggen dat het uit de hand gelopen is? Weet u nog, de 80-jarige oorlog was in hoge mate, was natuurlijk een godsdienstoorlog in hoge mate. Maar ja, het kwam erbij, want het ging om de tiende penning. Dat er 10% belasting betaald moest worden. Mensen, je mag in onze dagen blij zijn dat je 10% mag houden. Als zakgeld. Heb je dat wel eens uitgerekend? We betalen sowieso al 20% omzetbelasting. En dat is al omzetbelasting, overbelasting. Allerlei dingen waar accijnzen op zitten. En dat houdt het niet bij 20% hoor. Er zit al wel veel meer op. Reken het maar eens na. Nee, echt. Ik bedoel niet alleen wat er van je loon afgaat, wat je netto overhoudt, maar wat je daarna van het netto loon nog weer aan belastingen betaalt. Dat is bijna allemaal. Is echt 10% overhoud, mag je blij wezen. Ja, je zit me nou aan te kijken. Maar... Ja, nee, je kan het beter niet weten. Maar als je het weet... Man. Maar goed, hier is het dreigement. Je moet wel 10%... Nou... Toe. Hij zal ze vertienen. Als dat zou kunnen. Nou goed. Hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. Vers 15. En dan vers 16. Hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezelen nemen. En hij zal zijn werk daarmee doen. Hij zal uw kudden vertienen en gij zult hem tot knechten zijn. In werkelijkheid staat het hele volk in dienst van de koning, want die maakt dan de dienst uit. Waar is dan je vrijheid? Gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning, die gij u zult verkoren hebben, maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Heb je dat? Zegt Samuel, namens de Heer tot het volk. Je kunt de koning krijgen, maar dit zijn ongeveer de consequenties. Maar als je denkt van, nee, nou hoeft het niet meer... Daar is de Heer niet gevoelig voor. Je begint eraan en dan gaat het ook door. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen en ze zeiden nee, maar er zal een koning over ons zijn. Ze waren voor geen reden vatbaar. Ze moesten zijn gelijk al de volken, dat staat eronder. Hè? Egalité, vrijheid, gelijkheid, broederschap, alles hetzelfde. Wij zullen ook zijn gelijk al de volken en onze koning zal ons richten en hij zal voor onze aangezichten uitgaan en hij zal onze oorlogen voeren, onze krijgen voeren. En ze zijn er dan trots op en ja, dat kan. In de wereld moet het misschien zo. Zoals ik al zei, in de praktijk maakt het allemaal weinig uit. Maar het lijkt me dan toch nog goedkoper dan het moderne democratische republikeinse systeem, eerlijk gezegd. Want dat is veel gecompliceerder, kost veel meer geld, ook bovendien. Daar ben ik zelf van overtuigd. Maar goed, dan ga ik u niet voorrekenen, want het doet nou verder weinig ter zake. Maar wat ter zake doet, is dat wij van doen hebben hier niet maar met een volk te midden van de volken. Israël had geen enkele reden om zich met overige volkeren te vergelijken. Israël was dat volk dat ja, inmiddels honderden jaren geleden van Gods wegen uitgeleid was uit de slavernij van Egypte. Een volk hem ten eigendom, een volk dat officieel in zijn dienst stond, in de dienst van God. God, de schepper van hemel en aarde. Die God die, als hij zich beklaagt, zegt dat hij is de God der heerscharen. De God van alle volken. Maar hij was specifiek op een hoger niveau de God van Israël. Maar Israël wil dat niet. Israël wil zijn als de overige volken. Schuift dus gewoon de Heer aan de kant, terwijl ze bevoorrecht waren. Want het hele overheidssysteem kost er nauwelijks wat. Ja, het kostte wel wat. Je hebt die inzettingen van de wet en van de tempel, zal ik maar zeggen. Hier nog de tabernakel, dus zo duur was het ook niet. Later werd het veel duurder, weet u nog. Kent u dat verhaal nog? Uiteindelijk hebben ze koning Salomo, die heeft nog eens wat geld uitgegeven van het volk. Toen vonden ze het ook wel erg uit de hand gelopen. En toen die dus overleed, was er enige problematiek. Toen zeiden ze, ja, we willen wel een nieuwe koning als zodanig erkennen, maar dan moet u wel de belasting verlagen. En toen gingen ze naar de koning en zeiden, we willen u wel als koning, maar we moeten wel een beetje naar beneden, die belasting. En u weet wat Rehabiam zei? Ik verhoog de belasting, want elke nieuwe regering verhoogt de belasting. Dat is altijd zo, is in Nederland ook zo. Totdat het uit de hand loopt, dan krijg je revolutie, oorlog of weet je veel wat, en dan begint het verhaal weer overnieuw. Nee, dat is gewoon geschiedenis hoor. Dat leer je uit de geschiedenis. Daarom onderwijzen ze ons dat niet meer op school. Dat is te gevaarlijk. Maar daar loopt het op uit. Nee, mensen zullen ze op een idee gebracht worden, zeg. Om in opstand te komen. Dus dat mag niet. Maar er zit echt niks anders op. Zo gaat het nou eenmaal. Nou goed, meer zullen we daar niet van zeggen. Althans, wij proberen dat niet te doen. Als Samuel al de woorden des volks gehoord had, vers 21, zo sprak hij dezelfde voor de oren des Heren. De Heer nu zei tot Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning. Toen zei Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen en ieder naar zijn stad. Met andere woorden, het zal binnenkort geregeld worden. Dat is een kwestie van tijd. Want de Heer bemoeit er zich dan wel mee. Per slot, ze komen het aan Samuel en via Samuel aan de Heer vragen. De Heer zegt, oké, dan regel ik dat. U weet hoe dat hierna gaat, hè, in het volgende hoofdstuk. Ja, volgende hoofdstukken. Dat aan de ene kant van Gods wegen die koning wordt aangewezen. En dat anderzijds door het volk zelf de koning als zodanig gekozen wordt. Zodat van beide kanten dat geregeld wordt. Maar zo was het met de wet oorspronkelijk ook. Precies hetzelfde verhaal. Van Gods wegen enerzijds, aan de andere kant het volk. Maar het volk hoefde niet. Er was alternatief, maar ze wilden niet anders. Zo ging dat. En u weet waartoe de wet is. Dan weet u ook waarom dat koningschap is. Om te demonstreren dat het niet werkt. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen, ja, maar een volk moet toch een regering hebben. Want ja, anders heb je anarchie. En bij anarchie, ja, daar is er niks geregeld. Dat kan niet. Zeker niet met zoveel mensen op een klein stukje grond als Nederland is. Er moet toch wat geregeld worden. Je moet toch zo'n overheid wezen. Enzovoorts. Maar de Bijbel leert ons dat het uiteindelijk tot niks leidt. Begrijp je me goed? Het heeft wel een beetje nut. Als je een beetje goede overheid treft, tenminste. En wat dat betreft mogen we niet al te zeer klagen, moet ik u zeggen. Maar nee, het zijn landen genoeg waar het überhaupt een puinhoop is. Waar de overheid alleen maar leeft van wat de bevolking opbrengt en voor het volk helemaal niks doet. Hè? Dat is toch zo? Natuurlijk is dat zo. Maar waar het over gaat is over de mens met zijn problematiek. Met zijn, ja, wat moet je zeggen, met alles wat hem bezighoudt enzovoorts. Daar kan een overheid, daar kan een koning helemaal niks aan doen. En daar kan wet ook niks aan doen. Ik moet altijd lachen. Ja, dat mag niet, hoor, want het is bloedserieus, heeft men mij verzekerd. Maar ik moet altijd lachen. Waar was ik dinsdag? Ik was dinsdag op Urk. Wij in het ene zaaltje, in de overkant kwam een rabbijn op Urk. Kon spreken. Ik weet niet waarom dat was en wie die toesprak, maar een rabbijn. En dan, ik zie die man uit de auto stappen en dan barst ik al in lachen uit. Ik bedoel, werd er nog eens wet. En met het verhaal op de achtergrond, wat ze laatst gedaan hebben rondom Amsterdam, dat verhaal kent u toch? Dus of heb je dat niet meegekregen? Een Jood mag op de Sabbat niet het huis uit. Ja, hij mag wel het huis uit, maar hij mag niks meedragen. Zijn huissleutel ook niet, dus hij kan niet meer terug zijn huis in. Dus dat is... Nee, dat is serieus. Ja, u lacht nou. Precies, ja, ik vertel het toch serieus. Nou goed, daar vonden ze wat last. Toen hebben ze uitgevonden om van heel Amsterdam één huis te maken. Het tot één huis te verklaren. Daarvoor moesten ze de hele stad omsingelen. Met koorden, geloof ik, die draden die gespannen moesten worden. Over het water, over de rails. En weet ik veel allemaal. En dat gedeelte binnen die afzetting. Heel Amsterdam. Kun je je voorstellen? Nee, dat gebeurt... Hè? Ja, hoe ze dat gedaan hebben, begrijp ik nog niet. Maar het is echt waar, ik heb het nagelezen in de Nieuw Israëlitisch Weekblad. Het is inderdaad waar. Ze hebben iets met hocus pocus, dit is één huis of zoiets. En weet ik veel hoe ze dat doen. Dan hebben ze heel Amsterdam tot één huis verklaard, zodat ze nu wel degelijk op straat kunnen lopen met de sleutels in hun zak enzovoort. Nou, hebben ze een wet. En wat doen ze ermee? En de hand mee lichten. Hoe komen we eronder uit? En in alle ernst, in alle openheid ook bovendien. En we nemen het serieus. We moeten dan respect hebben voor de Joden die dan... Nou goed, ik kan daar helemaal geen respect voor opbrengen. Ik vind het volstrekt belachelijk. Maar ja, ik ben ook... vrijgemaakt. Ja, ik ben ook vrijgemaakt, ja. Ik heb wel normen en waarden. Vele zelfs. Als het er helemaal over gaat. Maar dit soort dingen. Dat is toch gewoon. Ja, ik heb er eigenlijk geen nette woorden voor. Ik vind het bespottelijk. Hè? Ja, toch? Dus wat doet wet met een mens? Corrumpeert ook. Het dwingt de mens om naar mogelijkheden te zoeken om eronder uit te komen. En niet alleen de Joden doen dat hoor, maar dat doen alle Nederlanders in Nederland ook. Hoe komen we onder de wet uit? Dan hebben we het niet eens speciaal over de belastingwetgeving, maar ik heb het over alles. Hoe komen we eronder uit? Wat zijn de mazen? Hoeveel kan het opgerekt worden? En al dat soort dingen meer. Ja, dat is wat je ermee doet. Overheid prima, maar hoe onttrekken we ons aan het gezag van de overheid? Zo werken die dingen. Ik weet nog dat wij hadden, vroeger hadden wij jeugdkampen in de zomer. Hè. Mijn vader leidde dat. En de gang van zaken overal was altijd, als zoiets geregeld wordt, er zijn een heleboel regels, die moeten op een lijstje, die moeten opgehangen worden, wat de regels zijn in het kamp enzovoort. Mijn vader had die niet. En ik was erbij dat iemand er vroeg, waarom hebben we die regels? We hebben geen regels, geen vaste regels. Hij zegt, nou, als ik vaste regels maak, dan heb ik het dagwerk aan om al die mensen te ontvangen op audiëntie. Want die moeten dan vrijgesteld worden van bepaalde regels. Moet ik weer uitzonderingen maken. Zelfs de mensen die niet in de regels passen, dan komen ze met verzoeken om zich er niet aan te hoeven houden. Hij zegt, dit is veel makkelijker dan maar geen regels. Maar hij liet gewoon zijn eigen gezag gelden. En dan riep je, jongens, nou allemaal naar bed. En dan gingen ze allemaal naar bed. Dat was niet de kwestie van om 10 uur moet het licht uitwezen, of hoe laat het toen ook maar was. Toen veel vroeger dan nu overigens, maar dat doet er nou niet toe. Begrijp je waar het over gaat? Als je ze niet hebt, heb je er ook minder problemen mee. Als er maar voldoende gezag is op en gezag erkend wordt. En dat is op persoonlijke titel. Je erkent iemand om zijn gezag of niet. En daar zit het op vast. En tegenwoordig maakt men regels. En niemand is gezagdrager in Nederland. En als gezagdragers ter verantwoording worden geroepen, wanneer dan ook, dan roepen ze, ja, maar iedereen heeft zich aan de regels gehouden, dus alles is goed. Hè? Er branden hele complexen uit met dodelijke slachtoffers en van regeringswegen roepen ze, nee, maar het is niks aan de hand hoor, iedereen heeft zich goed aan de regels gehouden. Wie is er dan verantwoordelijk? De regels? Dat is toch onzin? Dat is toch domweg onzin? Het werkt dus niet. Wet werkt niet. Echt niet. Wet valt ook niet te handhaven. Nou goed. En zeker in Nederland niet. mag het over justitie en het openbaar ministerie zullen het maar niet hebben. Want het is langzamerhand lachwekkend allemaal. Maar precies dat is wat in de geschiedenis geïllustreerd wordt. Met name die van Israël ten aanschouwen voor de hele wereld. Wet. Nou, kijk wat er met het volk gebeurt. Dat dan notabene van Gods wegen een wet ontvangt. Zijn wet, zijn regels. Kijk wat er van het volk terechtkomt. Het wordt stokongelovig. Men houdt zich, men gelooft niet in de Heer Jezus Christus. Maar men houdt zich aan wet. Zogenaamd. Want in werkelijkheid probeert men er constant onderuit te komen. En met dat koningschap, ja, dat is hetzelfde verhaal, maar nog een keer. Lees de geschiedenis, het is stom vervelend, zuster, de geschiedenis uit de boeken Koningen en Kronieken. U weet wat, het is net een jaartallenboekje. Van toen tot toen was de koning die en die. En valt er wat over hem te zeggen? Nou, eigenlijk niet. Steeds dezelfde zin. En het deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En toen ging hij dood of werd vermoord, weet je veel. Een van de twee, dat is gebruikelijk bij koningen, dus daar moet je niet wakker van liggen. Maar dan komt er gewoon een ander en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En als ze nou de ene of de andere afgod dienden, dat maakt ook al weinig uit, maar niet de Heer. En een enkele keer deden ze nog eens iets wat goed was in de ogen des Heren. Maar op de achtergrond deden ze dan weer van alles wat kwaad was in de ogen des Heren. En als er zo'n koning is, dan telt niet wat het volk ervan vindt, het telt wat de koning doet. Hij is het volk. Hij vertegenwoordigt het volk, hij is daar de personificatie van. En het ging slecht met het volk, want hadden slechte leiding. Hadden ze die koningen maar niet gehad. Of zeg ik nou wat geks? Waren ze maar gewoon als volk trouw gebleven aan de Heer, zonder die koningen. Maar dat zat er niet in. Dat gaat dus fout. En zo kun je in onze dagen discussiëren over allerlei staatsvormen enzovoorts. Maar in werkelijkheid dient het nergens toe. Niet echt tenminste. Niet voor de individuele mens. Niet voor zijn persoonlijke beleving. Niet voor wie of wat hij is. Dat maakt heus allemaal niks uit. Nou ja, je wil een staat, een land in stand houden. Dan denk ik, ja, dat lijkt mij ook. Als het een mooi, goed land is, als het goed te leven valt, wil je het in stand houden. Inderdaad, maar vergis u niet, Nederland bestaat ook zo lang nog niet. En dan hebben we het nog niet eens over België. Hoe lang bestaat dat al? Nou ja, goed. Dat is maar kort, toch? Hoezo moet het in stand gehouden worden? Met welk recht? En wat moet je dan met je staatsinrichting en staatsvormen enzovoorts? Dat maakt allemaal echt niet veel uit. Wat uitmaakt, is of mensen inderdaad, meneer Balkenende, of ze normen en waarden hebben. Het gaat erom wat er in het hart zit. En dat krijgen ze niet van overheidswegen mee. Dat is onmogelijk. Dat is altijd te laat trouwens ook. Dat moeten ze van ouders meekrijgen. En eigenlijk het enige wat ze mee kunnen krijgen, wat waardevol is, is de waarheid. Als het niet waarheid is, is het ook niet waardevol, want gaat het toch weer voorbij. Waarheid is waarheid omdat het altijd blijft. Met andere woorden, men zou onderwezen worden in het woord van God. En dan leert men dit soort dingen. Dan leert men dus inderdaad relativeren. Maar leert men ook dat er maar één ding belangrijk is in het leven, namelijk dat men trouw blijft aan de Heer. Of anders nog eerder, dat men eerst tot hem komt. In trouw, dat wil zeggen in geloof, want u weet dat is hetzelfde woord. Dat is waar het om gaat. En als we daarna de hele wereld weer buiten beschouwing laten, zijn we terecht bij de gemeente waaraan wij toegevoegd zijn. Dat wil zeggen de Heere waaraan wij toegevoegd zijn. In wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, die wij kennen als ons hoofd, als onze goede herder, om er bij wat zeer simpele Bijbelse beelden te blijven. Bovendien, als, en dat is ook een beeld natuurlijk, als de hoge priester van zijn volk, die trouw is aan degene die hem gesteld heeft, dat moet toch voldoende wezen? Daar heb je toch verder niks bij nodig? Vooropgesteld dat u en ik, dat wij, als gelovigen individueel, trouw zijn aan onze Heer. Hem niet verloochenen, maar inderdaad hem dienen in overeenstemming met wat de schrift ons daaromtrent leert, enzovoorts. Dan moet dat toch gewoon goed komen. En dat is zo, maar u weet hoe het gaat, wat de duivel doet, hè. Bij gelegenheid zijn, kerk, dus kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis bestaat in hoofdzaak hieruit dat je hebt een bepaalde hoofdstroom van tamelijk stabiele kerkelijke instituten en de gedonder waardoor de geschiedenis dus bepaald wordt en wat in de geschiedenisboeken komt, dat komt voort uit dat er altijd mensen zijn die zich aan het instituut onttrekken. Dat zijn dus de ketters. En als je oprechte gelovigen zoekt, dan moet je ze dus per definitie zoeken onder de ketters. Dat is een heel interessante geschiedenis, hoor, die van de ketters. Maar de hoofdlijn van de kerkgeschiedenis gaat natuurlijk over de grote instituten. En over de grote denkers daarin. De grote machthebbers daarin, enzovoort. Maar in werkelijkheid, de geschiedenis wordt bepaald door de lui aan de rand daarvan, zal ik maar zeggen. Die naast het instituut staan en die altijd na verloop van tijd weer opgepakt worden. Het is net als bij de Tour de France, u weet hoe dat gaat. Er zijn een paar mensen die gaan er vandoor op de fiets, dat heet demareren. Dan gaan ze er van. Waarom, nou, het komt zeker omdat ik aan België dacht. Dan kom je meteen bij het wielrennen terecht. Maar vooruit. Hè? De hel van Vlaanderen. Nou goed, er zijn er een paar die ontsnappen, zo'n groepje. En dan rijdt er zo'n peloton, daar staat het instituut, zal ik maar zeggen. Die kijken elkaar eens aan. Die kijken op een klokje, er zit iemand in een auto. Nou, een paar man in de auto, die kijken ook eens op een klokje. Hoeveel zijn ze voort? Hoeveel is het nog tot de aankomst? Oh, laat ze maar gaan. Pakken we nog wel. Maar nu nog niet, we fietsen gewoon rustig door, dat is het dan. En als het echt gevaarlijk wordt, dan zeggen ze, nou, dan moeten we toch even doortrappen. En dan krijgt het peloton opdracht, dan zetten ze even wat bij, weet u wel. En dan wordt zo'n groepje wordt in de laatste kilometer ingelopen, zo gaat het. Kunnen ze uitrekenen. Ze weten precies waar ze zitten, ze worden in het oog gehouden. En dan wordt de wereld aan computers meegenomen in die ploegleiderswagens. Ze kunnen precies uitrekenen van of ze nog kunnen pakken en hoe hard ze moeten rijden. Nee, hoe langzaam ze kunnen blijven rijden om ze alsnog in te halen. En dat is wat altijd gebeurt met de ketters in de loop van de geschiedenis. Ze worden ingehaald. Dan zet de kerk even wat bij, zal ik maar zeggen. Hij doet even wat moeite. En dan pakken ze ze gewoon weer in. Dan komt allemaal weer terug in een instituut. Enzovoort. De naam van het instituut verandert onderweg. Dat is het wisselgeld wat daarbij behoort. Maar het wordt altijd weer een instituut. Nee, een mooi voorbeeld vind ik iets als de kwekers of zo het hebben over de Amish. Dat is ook aardig trouwens. Dit zijn van die groeperingen, hoofdzakelijk in Amerika, weet u wel. Die hebben de oude wereld verlaten, omdat ze van die instituten af wilden. De dominee of de ouderling, wie het maar was, die zei, weet je wat, als we nou met z'n allen in een schip gaan, een Mayflower of zo, hoe het ding maar heet, stappen we met z'n allen in zo'n boot, dan zeilen we gewoon naar de andere kant van de wereld. Berend Botje heette die pret, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar er gingen in een boot en aan de andere kant van de wiel en dan waren ze lekker vrij. Ja, nu zitten ze in. Maar wat er van over is, zijn de secten dus, hè? Ze waren daar vrij, daarna komt er een heleboel achter hen aan. En die ontwikkelen zich in dat groepje. Het doet net alsof de rest van de wereld niet bestaat. De wereld die ze ontvlucht hebben, maar ze zijn gewoon aan alle kanten ingehaald. En ze zijn nu alsnog ingepakt. En een instituut bij uitstek, een bezienswaardigheid bovendien. Je kan er als toerist naartoe, hè. Je kan ze bezoeken. Ja, zo werken die dingen. Het wordt allemaal weer ingekapseld enzovoort. U weet wel, het wordt een unie. Of het wordt een broederschap en het wordt dan een wereldraad. En dan is het allemaal weer netjes onder controle. Zo gaat het steeds. En daarom Nou ja, dit hoofdstuk geeft er aanleiding voldoende voor, maar daarom ga ik daar ook dikwijls op in. Als je je vrijheid niet bevecht, als je er niet voor waakt dat je hem houdt, raak je hem binnen de kortste keren kwijt. Je let even niet op en het is gebeurd met je. Dan ben ik serieus, hoor. En dan zit je weer, dan moet je weer, enzovoort, hè. Moet je weer maken dat je wegkomt, voor de zoveelste keer. Ik ken mensen die, weet ik hoe vaak al, een deur achter zich hebben dicht moeten trekken. Of ze werden eruit geschopt, dat kan natuurlijk ook, dat helpt. Maar het blijft tragisch, maar zo werkt de duivel. En zo staat het dus, nee, ik zal het anders zeggen, dat is de algemene strekking, dat kan ik dus in een paar zinnen zeggen, dat is de algemene strekking van al die nieuwtestamentische brieven. De algemene strekking is, wij zijn kinderen Gods, we zijn aan Christus toegevoegd, we zijn in hem gezegend, hij is ons leven en wij leven in hem. En pas op dat je je niet laat misleiden door allerlei listige omleidingen des duivels, door arglistigheid van mensen om listiglijk tot dwaling te brengen. Zorg dat ze niet je vrijheid komen verspieden, die valse broeders. Dat is gelaten hoofdstuk 1. Kortom, laat je niet onder wet of iemands wet brengen. Dat is wat er staat. Vooropgesteld, want dat wordt vooropgesteld, dat wij trouw zijn aan onze individuele Heer. Daar gaat het om. Ja, natuurlijk. Ja, dan ben je als een vark of hoe heet dat, of als een hond of ja, kan keer je terug tot je eigen uitbraaksel heet dat. Ja, dat zijn dus heel vieze termen, moet ik u zeggen. Maar ja, het is ook eigenlijk vies zoiets. Dus u bent gewaarschuwd. Dat is de strekking. Begrijp je me goed? Daar waar mensen niet persoonlijk hun vertrouwen voor hun leven gesteld hebben op de Heer en zijn woord, daar waar men niet zelf leeft uit dat woord dat God ons geschonken heeft, ja, daar heeft het geen zin om te zeggen, laat je vrijheid niet verspieden, laat je niet onder een wet brengen. Die mensen die weten niet eens waar je het over hebt. Die zitten daaronder en kennen niks anders, kunnen zich ook niks anders voorstellen. Dus die weten niet waar het over gaat. Maar wij die de Heer kennen, wij die de Heer dienen, krijgen door al die brieven eigenlijk maar één boodschap. Namelijk dat we trouw zouden zijn aan hem en dan zal hij voor ons zorgen. En daarom spreken wij inderdaad over de Heer Jezus Christus. Jezus Christus onze Heer. Of gij dient de Heere Christus en zo. Daarom noemen wij een Heer. Maar let eens op hoeveel christenen het woord Heer nog gebruiken. Nou ja, het is nog sterker eigenlijk. Je moet eens opletten hoeveel de naam van Jezus nog gebruiken. En als ze hem al gebruiken, is het meestal zonder Heer. Dat hebben we naar beneden gehaald. Enzovoort. Ze kennen alleen nog God. Net zo vaag als in elke godsdienst, zal ik maar zeggen. Men kent die God niet. Laat staan dat men hem dient. Men heeft trouwens niet eens de notie dat men hem zou dienen. Men denkt dat God ons zou dienen. Zo had men het liefst. Zie? Maar dit is het verhaal. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Uitgebreid in één hoofdstuk. Zie? Als je naar aardse normen wil leven, dan gaat je een boel kosten, maar hoofdzakelijk je vrijheid. Want dat is wat hier toch staat. En als wij dit soort beginselen toepassen in de gemeente, en precies hetzelfde verhaal, dan zijn wij onze vrijheid kwijt. Men lezen de Galatenbrief. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En in die vrijheid dienen we niet onze plaatselijke gemeente, dienen wij de Heer. Hoe dan ook. Dat tot uitdrukking komt in betrokkenheid bij, in verantwoordelijkheid voor onze broeders en zusters, ja, dat is inderdaad waar. Maar die dienen wij niet, wij dienen de Heer. En onze broeders en zusters hebben wij lief dan. Nee, met alle consequenties, en dat is veel, maar in vrijheid. En onder individuele verantwoordelijkheid. Niet in een instituut waar je op de corvée-lijst staat en om de zoveel tijd iets doen moet. Ik zeg niet dat daar wat mee mis is trouwens hoor. Maar in de eerste plaats als individuele gelovige, omdat je de Heer dient. Dat is waar het om gaat. En dat is los van een instituut, heeft van doen met niet opgelegde wet, maar het heeft van doen met normen en waarden die in ons hart, in ons binnenste gebouwd worden, geplant worden, want het is levend, geplant worden door dit woord van God. En daarom lezen wij het, bestuderen we het, nemen het in ons op. Kortom, voeden wij ons met dit woord, dit brood des levens, opdat het ons inderdaad zou veranderen. Niet om ons goede leden te maken van het instituut onder een menselijke leiding, maar integendeel, het maakt ons tot actieve leden van het lichaam van Christus, in wie ook het werk van Christus en dus het leven van Christus openbaar zou worden. Dat is de bedoeling. Goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij getrokken worden door u uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat we met vrijmoedigheid mogen uitgaan buiten de legerplaats. En dat we ons bewust mogen zijn dat we deel hebben gekregen aan uw volk in deze tegenwoordige tijd. Aan die gemeente, het volk van eerstgeborenen, dat in de hemel is opgeschreven. Een volk dat zich onderscheidt van de wereld, doordat het maar één hoofd heeft, namelijk uzelf. Wij danken u dat we in dat bewustzijn mogen leven, verbonden te zijn met u, de levende God, en gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We danken u dat u daarbij onze levens en onze handen niet ledig laat, maar integendeel ons de handen vult, omdat we als priesters u zouden dienen, nu nog de dagen die ons over zijn in het vlees, maar ook daarna. We zeggen u dank dat ons wacht een hemelse erfenis, juist doordat we niet zijn als andere mensen of als andere volken, maar juist omdat u ons verlost hebt van deze wereld door dood en opstanding, dat u ons door wedergeboorte gemaakt hebt, eerstelingen van een nieuwe schepping die anders in elkaar steekt en door andere beginselen geregeerd wordt dan die oude, zienlijke, vergankelijke wereld. Wij danken u daarom voor die troon der genade, waartoe wij met vrijmoedigheid kunnen en mogen naderen, en van waar wij ook genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd ontvangen, opdat we daadwerkelijk als dienstknechten van het nieuwe verbond u zouden dienen in alle vrijheid. Daarom ook hebben we de vrijheid om u te vragen of u ons nabij wilt zijn. Want we leren uit uw woord dat dat uw wil is. Dat uw werk in ons volvoerd zou worden, waardoor wij zelf veranderd zullen worden naar uw beeld. Daarom vertrouwen we ons toe aan u en aan het woord der genade, opdat die genade zou heersen in onze levens tot heerlijkheid van uw naam. Amen.